luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Goedemorgen iedereen. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Mark Laporte. Ik mag vandaag het woord aan jullie gaan brengen. En ik wil vragen of jullie je Bijbel kunnen openslaan naar Marcus hoofdstuk 1. En we gaan kijken naar vers 9 tot en met 11. En we gaan kijken naar de doop van Jezus. Vorige week hebben we een verhaal gelezen van Johannes de Doper. Hoe hij de vervulling is van de beloofde heraut, de beloofde voorloper van de koning. De God die gaat komen in de persoon van Jezus Christus. En Johannes de Doper heeft zijn volk de woestijn ingeroepen om zich te bekeren. Om terug te keren naar de oorspronkelijke relatie met de Heer. Om hun geschiedenis, die redelijk turbulent was, onder ogen te komen in die woestijn. En zich te laten dopen in afwachting van het nieuwe verbond. En zichzelf klaar te maken voor de nieuwe koning. Dus Johannes heeft dat gedaan, maar het was daarna natuurlijk niet duidelijk precies wanneer die nieuwe koning gaat komen. Maar aangezien de heraut er was, Johannes er was, was het duidelijk dat het niet meer lang zou gaan duren voordat de koning er was. Nou, we hebben hier onder ons een paar hoogzwangere vrouwen momenteel. En ik moest daaraan denken dat als je zwanger bent, dan weet je dat de komst van de baby is aangekondigd. Maar je weet niet precies wanneer. En op het moment dat je hoogzwanger bent, dan weet je dat het elk moment kan gaan gebeuren. Nog steeds weet je niet precies wanneer, maar het kan elk moment gebeuren. En tot die tijd ben je in blijde verwachting. Dus tot die tijd waren ook de Joden in blijde verwachting van de komst van de Messias. Dus laten we lezen vers 9 tot en met 11. En dan kijken wat het betekent voor ons vandaag. En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En meteen toen hij uit het water opkwam, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemelen: U bent mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Laten we bidden. Vader Heer, ik dank u voor uw woord, Vader. Heer, ik dank u dat we zo bij elkaar mogen komen als uw kinderen. En uw woord mogen openslaan, Heer. Ik dank u dat u spreekt door uw woord, dat u zichzelf geopenbaard heeft door uw woord, Heer. En ik bid, Heer, dat u zich ook openbaart aan ons deze ochtend, Heer. Dat u spreekt tot onze harten, Heer. Dat u spreekt door ons verstand, Heer. Dat we u beter mogen begrijpen, meer van u mogen leren, Heer. Meer van u mogen proeven, Heer, deze ochtend. Heer, doe wat u alleen kan doen, in ons en door ons heen, Vader. Bid dat uw woord gewoon uitgaat en niet ledig zal terugkeren, Heer, maar precies doet wat u vandaag in ons wil doen, Vader. In Jezus' naam. Amen. We zien hier dat Jezus komt. Ja, en Jezus komt uit Nazareth, uit Galilea. En als we uitgaan van de traditionele plek waar Johannes doopte, dan was dat zo'n wandeling van zo'n ongeveer 130 kilometer. Dat is een flink stuk. En we weten niet of hij alleen kwam, of alleen die tocht heeft gemaakt, of dat hij met anderen kwam. Is misschien ook niet zo belangrijk. Wat we gewoon weten is dat hij op een gegeven moment gewoon aankomt lopen. En je moet je voorstellen dat op dat moment niemand nog weet wie Jezus is. Hij is gewoon een Jood. Die tussen de andere mensen instond. En hij wacht rustig zijn beurt af, net als alle andere Joden die in de rij staan om gedoopt te worden door Johannes. En alles gaat zijn gangetje in die situatie, totdat hij zelf bij Jezus komt. Ja. En om een beeld te krijgen, want Marcus die zegt zoals gebruikelijk niet heel veel over de situaties. Om een beeld te krijgen moeten we eigenlijk kijken naar de andere evangeliën, naar Matteüs en naar Johannes. En we lezen bijvoorbeeld in Matteüs dat op het moment dat Jezus bij Johannes komt, dat Johannes hem weerhoudt. Hij wil eigenlijk Jezus niet dopen. Ja, en hij zegt in Matteüs 3, vers 14: Ik heb het nodig door u gedoopt te worden en u komt naar mij. Ja, hij ziet in dat hij niet Jezus wil dopen. In Johannes lezen we een ander vers en daar zegt Johannes zelf dat hij Jezus niet kent. Dus het lijkt elkaar tegen te spreken. En ik denk altijd, als het lijkt alsof er iets tegenspreekt, dan hebben we een mooie uitdaging om te zien dat het inderdaad niet zo is. Ja, maar dit spreekt elkaar niet tegen, want Johannes die kende natuurlijk, ja, die kende Jezus, want ze waren familie van elkaar. Maar hij wist daardoor ook dat Jezus een rechtvaardig persoon was. Ja, zeker in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Farizeeërs die langskwamen en die daarop aansprak. Dus als Johannes hier zegt dat hij juist wil dat Jezus hem doopt, geeft hij in principe gewoon aan dat Jezus meer rechtvaardig is dan Johannes. Maar Johannes wist nog niet, of in ieder geval had niet de bevestiging gehad, dat Jezus ook daadwerkelijk de Messias was. We zouden dat lezen als we het evangelie van Johannes lezen in hoofdstuk 1. Dat de bevestiging dat Jezus voor Johannes ook de bevestiging was, pas kwam nadat de Heilige Geest op hem neergedaald was. Dus Jezus die komt bij Johannes en hij herkent hem als zijn neef en hij herkent hem als een rechtvaardig persoon. En Jezus wordt gedoopt. En Jezus, als hij gedoopt wordt, gaat de hemel open en komt de Heilige Geest neer en spreekt de Vader en bevestigt dat Jezus de Messias is. Het is daarom ook dat Johannes de Doper daarna kan zeggen, zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Ja, dus met dit als context, een beetje als introductie, laten we naar onze versen kijken van vandaag en daar gewoon één voor één doorheen gaan. Vers 9. En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. Nou, de doop van Jezus is denk ik, als we daarnaar kijken, het hoogtepunt in het leven en in de bediening van Johannes. Want Johannes was de voorloper, Johannes was de heraut, hij was de aankondiger van de Messias. Dit is waar hij zijn hele leven naartoe heeft gewerkt. Dit is waar hij voor kwam, dat van hem gevraagd werd. En alles kwam samen op dit ene moment dat Jezus bij hem kwam. Want dat betekende dat hij klaar was met zijn bediening. Niet dat hij stopte met dopen, we kunnen daar in Johannes over lezen, dat hij doorgaat met dopen. Maar de koning is aangekondigd, de koning is gekomen, de paden zijn rechtgemaakt, de weg is voorbereid, het is klaar. Zijn werk zit erop. Kun je zien wat voor een ervaring dat moet zijn geweest voor Johannes? Misschien de emoties die daar ook bij zijn gekomen. En ik denk dat ze misschien iets van die emotie van Johannes de Doper kunnen proeven als we naar Johannes hoofdstuk 3 gaan. Daar een situatie waarin de discipelen naar Johannes komen en ze vertellen Johannes het nieuws dat nu Jezus aan het dopen is en dat grote menigten naar Jezus toe komen. In plaats van naar hem. En we lezen daar in Johannes hoofdstuk 3 vers 28 tot en met 30. Daar staat dit. U bent zelf mijn getuige dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet. Ja, dus dit is wat Johannes zegt. Ik ben de Christus niet, maar ik ben voor hem heen uitgezonden. Wie de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de bruidegom. Deze blijdschap van mij nu is volkomen geworden. Hij moet meer worden, maar ik minder. Ja, dus we lezen hier de grote vreugde die Johannes ervaart over het feit dat Jezus gekomen is. Zijn taak zat erop en hij had geen enkele moeite met het feit dat nu alle aandacht naar Jezus ging. Want het gaat niet om hem, dat maakt hij duidelijk. En ik denk dat dat ook een mooie les is voor ons. Want ook wij in ons leven, met ons leven, wijzen naar Jezus. De aandacht zou niet op ons moeten zijn, maar op Jezus. En als de aandacht wel op jou is, of dat je het misschien heel erg fijn vindt dat de aandacht op jou is, moeten we misschien nog een keer de woorden van Johannes hier lezen, die zegt, hij moet meer worden en ik minder. Ja, ik mag hier soms staan achter deze kansel en drie kwartier lang ongeveer zo'n monoloog houden. En dan is de aandacht op mij, helaas. zeg maar. Vind ik niet echt leuk eigenlijk, want ik ben introvert en dat soort dingen. Maar de aandacht is op mij. En in het verleden ging me dat niet altijd heel erg goed af, dat al die aandacht naar mij ging. Ja, dan wacht ik trots dat ik hier mocht staan. Dan vond ik het maar al te fijn dat mensen naar mij luisterden, dat ik Gods woord mag openen, dat ik mensen mocht luisteren naar wat ik te zeggen had. En God heeft me toen echt met de neus op de feiten moeten drukken dat het niet om mij gaat. Ja, dat ik mij moest bekeren van die hoogmoed van het hier staan. En ik heb me ook bekeerd. Het is een proces altijd, maar ik heb me ook bekeerd. En nu is mijn gebed altijd als ik hier mag staan, dat ik net als Paulus in zwakheid en met vrees en veel beven hier mag staan. Want het gaat niet om mij. Ja? Ik probeer alleen maar hier naar Jezus te wijzen. Hij moet meer worden, ik moet minder worden. Ja, dus het gaat niet om ons, maar het gaat om hem. Ons leven wijst niet naar ons, maar ons leven zou naar hem moeten wijzen. En als ons leven wel naar ons wijst, dan is er dus iets niet oké. En als we er moeite mee hebben dat alle aandacht niet naar ons toekomt, dan is dat iets om van te bekeren. Ja, dus Johannes was gewoon verheugd over het feit dat Jezus gekomen was. Hij was blij dat zijn taak erop zit, dat niet meer de aandacht naar hem ging, maar naar Jezus. En Johannes gaat vervolgens Jezus dopen. En dan kom je misschien bij de vraag uit, waarom liet Jezus zich dopen? Hij had geen zonde om van te bekeren. Hij hoefde niet terug te keren naar de oorspronkelijke relatie met de Heer, want hij is de Heer. Ja. Nou, we kunnen allerlei redenen waarschijnlijk bedenken daarover. En ik wil er 3 met jullie bespreken. En ik denk dat er later ook misschien nog een paar verkapt zitten in wat er daarna komt, maar die mag je er dan zelf uitfilteren, zeg maar, in wat ik zeg. Ik heb in ieder geval 3 redenen die ik met jullie wil delen. En de eerste reden dat Jezus zich liep dopen is dat het de bediening van Johannes bevestigde. Ja. Johannes kwam als de heraut, als de voorloper van de koning. En dus ik denk dat het niet meer gepast is dat op het moment dat Jezus er dan is, dat hij de bediening en zijn bediener, de heraut, erkende in het feit dat hij dat heeft gedaan. Dat hij inderdaad die persoon was. En door de doop bevestigt hij dus dat wat Johannes predikte correct was. Dat het volk zich inderdaad moest bekeren. Dat het volk zich inderdaad moest klaarmaken. Johannes wees naar Jezus. En hij zei, Jezus is de beloofde koning, de beloofde Messias. En we lezen hier verder in vers 11 dat inderdaad God dat ook bevestigt, dat Jezus Gods zoon is. En wederom, als we kijken naar een andere evangelie, naar Johannes 1, vers 34, dan staat er dat Johannes zegt, en ik heb gezien en getuigd dat hij de zoon van God is. Zijn doop is ook een start zijn, wat dat betreft, voor de publieke bediening van Jezus. En hij wil het volk laten weten dat hij er was, en wie hij was en wat hij kwam doen. Ja, dus dat is het eerste punt. Hij bevestigt de bediening van Johannes en wat hij kwam doen. Tweede ding, denk ik, is dat Jezus zich door de doop identificeert met gelovig Israël. Ja, hij reageert op, of hij zet zichzelf bij de groep van Israël die zichzelf ook lieten dopen door Johannes. En hij zegt, ik ben één van jullie. Ik geloof net als jullie. Ja, ik ben net één van jullie. Ik ben met jullie, ik ben bij jullie, ik ben één van jullie. Ik ben ook gewoon een Jood en geloof. Ja, en in bredere context zou je kunnen zeggen dat hij zich identificeert met alle zondaars. En in die zin is hij ook een voorbeeld voor ons om te volgen. Want wij volgen Jezus. En dus een moment om hem te volgen, een manier om hem te volgen, is om gehoorzaamheid aan hem te tonen dat wij ons ook laten dopen. En het derde punt is wat Jezus zelf als reden aangeeft in Matteüs 3, vers 15... is dat Jezus alle gerechtigheid vervult. En hij heeft Johannes nodig om hem te dopen, om aan te geven, om te verklaren dat Jezus kwam om volledig de wet na te leven. Om in complete gehoorzaamheid en afhankelijkheid van God te gaan leven. Aan alle rechtvaardige eisen van de wet te voldoen. Om het perfecte lam te zijn. Dat is waarom Johannes ook zegt, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En hij is dat lam en hij kan dat lam op zijn omdat hij een perfect leven leidt. En dat hier al van tevoren aangeeft door alle gerechtigheid te vervullen. Vers 10. En meteen toen hij uit het water kwam, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. Jezus wordt gedoopt. En hij komt uit het water omhoog en de hemel scheurt open en de geest daalt neer. Ik kan me niet voorstellen hoe dat eruit moet hebben gezien. Dat de hemel openscheurt. Maar het is wel gebeurd. Ja. En ik weet niet, misschien ben ik de enige, mag je me later vertellen, maar toen ik me liep dopen, was er een kleine seconde dat ik dacht van, oh, misschien gaat er iets gebeuren als ik uit het water omhoog kom. Ben ik de enige of niet? Misschien wel, hè? Misschien wel. Maar goed, het kan, hè? Dat kan. Dat weet ik niet. Ja. Maar goed, mijn doop was eigenlijk 7 jaar nadat ik tot geloof was gekomen. En de enige reden waarom dat was, omdat niemand mij ooit vertelde dat ik me moest laten dopen. En ik hou wel een beetje van symboliek, zeg maar, dus ik liet mij netjes dopen op de zaterdag tussen Goede Vrijdag en Paaszondag in. Ja. Waarom niet, als het kan, zeg maar. En dus er was een koude dag in april in Amsterdam, in de Nieuwe Meer. En het water, ik weet nog goed, het water was zo koud. Het was net alsof er gewoon echt duizenden spelden prikken, gewoon in mijn been prikten. Maar goed, ik kwam omhoog en er gebeurde natuurlijk niks. Dat is ook heel goed, want ik ben helemaal niet belangrijk. Maar het is wel in ieder geval iets moois om er terug te kijken. Maar bij Jezus gebeurt er wel iets. Ja, bij Jezus gebeuren er 3 dingen. En het eerste wat er gebeurt is dat die hemel openscheurt. En de manier waarop Marcus dit zegt, dat die hemel openscheurt, dat woord wat hij gebruikt, dat gebruikt hij hier met die hemel. En hij gebruikt het nog maar 1 keer anders. En dat is namelijk aan het einde, op het moment dat Jezus overlijdt en het voorhangsel in tweeën scheurt. Gebruikt hij precies datzelfde woord. En ik vind het interessant omdat namelijk beide situaties een directe referentie hebben naar het feit dat Jezus de Zoon van God is. En ook beide situaties impliceren dat God op een manier toegankelijk gaat worden wat zich nog nooit anders en nog nooit voorheen heeft afgespeeld. Dus ik denk dat Marcus ons iets wil zeggen bij het gebruik van zijn woord. En dat beeld van het openscheuren komt uit het Oude Testament. Het is niet voor het eerst dat Marcus dat zo benoemt. We kunnen bijvoorbeeld teruggaan naar Jesaja, de profeet Jesaja in Jesaja 64 vers 1. En daar staat, och dat u de hemel zou openscheuren, dat u zou neerdalen. Het is een beeld van de Messias die komt. Het is een beeld van Jezus die komt. Dat zien we hier in vervulling gaan. En er zijn andere belangrijke plekken, duidelijke plekken, waarin Gods kracht op die manier zichzelf uit. Als het openscheuren van de hemel op andere manieren. Denk bijvoorbeeld aan het splijten van de Rode Zee als Israël uit Egypte trekt. Denk aan hoe de rots in tweeën wordt gespleten bij Mozes, dat er water uitkomt. Denk aan wat er nog moet komen, de dag van de Heer en het splitsen van de olijfberg. Ja, significante momenten waarop God zijn kracht op een bepaalde manier uitdrukt. En hier scheurt hij de hemel open en zegt hij, Jezus is hier. Het is een mooi beeld van hoe de Messias gekomen is. Het tweede wat er gebeurt is dat de geest van God neerdaalt als een duif. Wederom zijn verschillende plekken in het Oude Testament, in wederom Jesaja, waarin we zien dat de geest rust op de Messias. En we zien dat hier in vervulling gaan op Jezus. Alleen het beeld van een duif is wat lastiger. Ik heb daar echt naar gezocht. Maar er is niet echt een bekend beeld van het duif en de relatie met de Heilige Geest. Misschien is dat voor ons tegenwoordige tijd duidelijk dat het symbool van een duif gepaard gaat met de Heilige Geest. Maar in die tijd was dat niet duidelijk. En ik denk het beste, misschien de simpelste uitleg die ik kon vinden is van één bijbelcommentator, William Lane. En die zei het volgende. Hij zegt, de neerdaling van de geest als een duif geeft aan dat hij de unieke vertegenwoordiger is van het nieuwe Israël dat door de geest geschapen is. Waarom precies een duif? Het is in ieder geval mij niet helemaal duidelijk. Mocht je het wel zelf weten, ik hoor het graag. Ja, maar het schept een beeld, zeg maar. Laat ik het zo zeggen. Vers 11. En er kwam een stem uit de hemelen. U bent mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Hier is waar het derde gebeurtenis komt die we zien. En dat is dat er een stem uit de hemel komt. De stem van God de Vader. En ook hier is het een beeld uit het Oude Testament. Ja, het maakt het scherper, het maakt het duidelijker wie Jezus is. We kunnen teruggaan. Ik wil teruggaan naar drie verschillende versen in het Oude Testament die dat beeld bevestigen, die dat beeld scherper maken. Het eerste beeld komt uit Psalm 2, vers 6 en 7. En daar staat dit. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon. Ja, het is een beeld van God de Vader die bevestigt dat Jezus de beloofde koning is. Dat Jezus God geopenbaard is in het vlees. Andere vers, tweede vers is in Jesaja 42 vers 1. Jesaja 42 vers 1, daar staat, zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Wederom, God de Vader die bevestigt dat Jezus de ware en beloofde dienstknecht is op wie die zijn, van wie hij zijn welbehagen heeft. Het derde vers, denk ik, wat erop terugwijst, is uit Genesis 22 vers 2. Dat zegt, neem toch uw zoon, uw enige, die u lief hebt. Een beeld van Abrahams diepe liefde voor zijn enige zoon Isaac. Maar ook een beeld van hoe God zal voorzien in het perfecte offer. Dat zijn zoon in onze plaats zal staan. Drie versen in ieder geval die denk ik scherper maken wat hier gebeurt. Is dat God de Vader spreekt uit de hemel. Ja, dus we hebben hier de stem uit de hemel en de declaratie van de Vader. En we zien het beeld van de Vaders liefde, de zoons gehoorzaamheid en zijn koningschap. En zijn dienstbaarheid allemaal samenkomen in dit ene vers. Bijbelcommentator David Guzik, die zegt concluderend over deze versen in Marcus, hè, dus vers 1 tot en met 11. Hij zegt het volgende. Hij zegt, tot nu toe zien we in het evangelie volgens Marcus vier getuigen, die elk getuigen van de identiteit van Jezus. Wat voor bewijs hebben we nog meer nodig? Marcus zei, dat de Jezus de Zoon van God was. De profeten zeiden dat Jezus de Heer is. Johannes de Doper zei dat Jezus degene was die na hem kwam en machtiger was dan hem. En God de Vader zei dat Jezus de geliefde Zoon van God is. Inderdaad, wat voor bewijs hebben we nog meer nodig? Marcus maakt het overduidelijk wie Jezus is en het is simpelweg niet te ontkennen. Vorige week, bij Johannes de Doper, heb ik gezegd dat we gingen uitzoomen. Ja, en dat we Johannes niet alleen zagen, maar als we uitzoomen, dat we ook Johannes in de woestijn zagen. Het was misschien een beetje een plotselinge swing naar een andere kant toe, zeg maar, dat ik daar plotseling over begon. Ik weet het niet. Ja, maar we zien Johannes in de woestijn. En ik zei vorige week dat dat significant was voor Johannes, maar dat dat ook significant is voor de tekst die gaat komen. Dat is de tekst van vandaag. Dus ik wil even opnieuw teruggaan naar dat beeld van de woestijn, maar dan in de context van deze verse. De woestijn is een plek waar God voor het eerst Israël zijn zoon noemde. Nou, we zien dat in Exodus 4 vers 22 en daar staat, dan moet u tegen de farao zeggen, zo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Daarom zeg ik tegen u, laat mijn zoon gaan, zodat hij mij kan dienen. Maar u hebt geweigerd hem te laten gaan. Zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. Ja. God de Vader zegt hier, Israël is mijn zoon. We hebben zojuist in Psalm 2 vers 7 gelezen dat God hier ook de komende koning zijn zoon zal noemen. En dat zijn de enige twee plekken waarop God iemand zijn zoon noemt. Israël is zijn zoon, de komende koning is zijn zoon. En we zien in de tijd van Mozes dat Israël in de woestijn faalt. Dat in die zin Gods zoon faalt. En we zien vervolgens de profeet Hosea vooruitkijken naar een tijd dat God het zoonschap van Israël opnieuw zal vernieuwen. Ja, we lezen dat primair in Hosea hoofdstuk 2. We lezen daar dat God Israël de woestijn in zal leiden en tot haar hart zal spreken. We lezen dat God een verbond zal sluiten met Israël. En we lezen dat God Israël voor eeuwig tot zijn bruid zal maken. En Johannes komt. En hij roept Israël, Gods zoon, terug de woestijn in. Om terug te keren, zoals we vorige week hebben gezien, naar de oorspronkelijke relatie met de Heer. Om terug te keren naar het werkelijke, het ware zoonschap. En we zien ook dat Israël in grote getalen uitloopt om zich te laten dopen door Johannes. Maar we lezen ook, bijvoorbeeld in Matteüs hoofdstuk 11, dat Johannes wordt afgewezen door Israël. Dat ze hem niet willen herkennen als degene, of erkennen moet ik zeggen, als degene die beloofd is te zijn. En dus in die zin, alhoewel ze in grote getalen kwamen, heeft Israël, Gods zoon, gefaald aan de oproep van Johannes. En we zien dus in deze verse dat Jezus komt. En waar Israël faalt, neemt Jezus haar plek in. En de hemel gaat open en God de Vader zegt, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Jezus is de perfecte vervulling van het zoonschap. Jezus is Israël teruggebracht tot één persoon. En we zien dat ook bijvoorbeeld terug, want als we teruggaan naar Hosea, in hoofdstuk 11 vers 1, staat er, daar zegt Hosea, dat uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En dan doelt hij op Israël. Maar Matteüs in hoofdstuk 2 refereert aan deze profetie en zegt, op het moment dat Jezus terugkomt als kleine jongen uit Egypte, nadat hij weggevlucht is omdat Herodes hem wilde vermoorden, terugkomt, zegt hij dat deze profetie in vervulling is gegaan op Jezus. Uit Egypte heb ik mijn zoon Jezus geroepen. Ja, dus Jezus is de ware zoon, is het ware Israël. Bijbelcommentator James Edwards schrijft het volgende. Bij de doop staat Jezus in het water met zondaars. Als hemzelf de eerstgeboren zoon. Om het oorspronkelijke ideaal van goddelijk zoonschap te verlossen en te herstellen. Als de geliefde zoon in wie God welbehagen heeft en op wie Gods heilige geest rust, is Jezus zowel het model van Israëls zoonschap als het middel voor de vervulling ervan. In Jezus, de Zoon van God, voorzien met de Geest van God, zullen alle mensen Gods verlossing zien. Dus de kern van de doop van Jezus is het zoonschap. Ja, is een beeld van zoonschap. Dit is mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En die woorden van God de Vader aan zijn Zoon zijn ook woorden voor ons vandaag. Want als we in Jezus zijn, als we in Christus zijn, dan zijn wij ook, dan zijn die woorden voor ons ook van toepassing. Dus ik wil met jullie naar drie dingen kijken die goed zijn voor ons om vandaag te realiseren. Om te overwegen, om aan te nemen, juist misschien wel meer dan alles. En het eerste ding is dat je een kind van God bent. God de Vader zegt tegen de Zoon, dit is mijn Zoon. En God de Vader zegt tegen een ieder die in Christus is, jij bent mijn Zoon, je bent mijn dochter. Je mag weten dat je een kind van God bent. Een kind van de Almachtige. En dat is niet zomaar iets. Want van nature zijn we geen kinderen van God. Zijn we juist kinderen van de toren. Willen we niets van hem weten, wilden we helemaal zijn kind niet zijn. Maar God in zijn barmhartigheid en in zijn genade door geloof heeft ons tot zijn kinderen gemaakt. Heeft jou tot je kind tot zijn kind gemaakt. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Je bent aangenomen door God. Je bent geadopteerd door God. Je bent onderdeel van zijn gezin geworden. En je bent geadopteerd op basis van het voltooide werk van Jezus aan het kruis. Dus in Christus ben je zijn kind. De Geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Mocht je hierover twijfelen of dat niet helemaal zeker weten, vraag dan de Heilige Geest dit diep in je te, in je diepte van je ziel te overtuigen deze ochtend. Je bent een kind van God. Je bent zijn kind. Je bent van hem. En als zijn kind, dan is hij dus je vader. Je bent aangenomen en geadopteerd overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Het welbehagen van zijn wil. Hij wilde jou als kind. Hij wilde jouw vader zijn. Je bent gewild. Ja. Ik weet niet wat je relatie was met je aardse vader. Misschien heb je hem nooit gekend. Misschien wilde hij jou nooit kennen. Misschien was het een slechte vader. Misschien was het de beste vader ooit. Voor mezelf kan ik zeggen dat ik de beste vader ooit had. Ja, en het heeft mij tijd gekost om in te zien dat God de Vader nog een veel betere vader was dan mijn vader kon zijn. Ja, dat God de Vader de beste vader is die je kan wensen. Ja, want in God de Vader hebben we een vader die geduldig is. Ja, aan wiens geduld en wiens goedheid geen einde komt. Er is geen aardse vader voor wie dat geldt. Ja. In God de Vader hebben we een vader die altijd bereikbaar is. Die altijd beschikbaar is, dag en nacht. We kunnen altijd bij hem aankloppen, altijd naar hem toe gaan, altijd aan zijn voeten zitten. En we kunnen dat niet alleen doen, maar hij is ook bereikbaar. Hij zal ook altijd reageren in die situaties. Ik bedoel, ik zou vroeger naast mijn vader kunnen gaan zitten als hij zou slapen 's nachts, maar dan zou er weinig reactie komen. Ja? Dus hij is wel bereikbaar, maar niet beschikbaar. Maar God de Vader is zowel bereikbaar als beschikbaar. Ja? We hebben in God de Vader een vader wiens liefde we niet hoeven te verdienen en wiens liefde we niet kunnen verliezen. Hoe mooi is dat? Er is niets wat wij kunnen doen waardoor God meer van ons gaat houden. En er is ook niets wat we kunnen doen waardoor God minder van ons gaat houden. En we hebben in God de Vader een vader die het beste met ons voor heeft. En dat gaat soms gepaard met liefdevolle vermaning, als het nodig is. Maar hij heeft het beste met ons voor. Hij wil het beste voor ons. En we hebben een God, een vader, wiens timing perfect is. Die alles geeft wat hij ons wil geven en niets onthoudt wat hij zou willen geven. Zijn timing is perfect in wanneer hij iets ons geeft. Soms zijn we het er niet helemaal mee eens, soms snappen we het misschien niet, soms is het onduidelijk. Maar God geeft alles wat we nodig hebben. Ja, en altijd het beste. We hebben ook in God de Vader een vader die ons intiem kent. Beter dan wie dan ook. Er is niemand die je beter kent dan God de Vader. En nog steeds houdt hij van ons. Er is ook niemand die beter voor ons zorgt dan God de Vader. Ja, dus denk, wat een genade dat God zijn geest in onze harten heeft uitgezonden. Waardoor we dus mogen roepen, Abba, Vader. Hij is onze Vader, we zijn zijn kind. Dat mag je weten, dat mag je ervaren. Dat is het eerste punt. Het tweede punt is dat je geliefd bent. Je bent niet alleen zijn zoon of zijn dochter, maar je bent zijn geliefde zoon of zijn geliefde dochter. We zijn geliefd door God. We hebben een speciale relatie met God. We hebben een hechte relatie met God. In die relatie is er een zorgzame, een vriendelijke, een warme liefde van God naar ons toe. genegenheid, affectie, waardering vanuit God naar ons, omdat we geliefd zijn. En God wil ons niet alleen lief hebben, maar hij wil ons lief hebben met alle liefde die er in hem te vinden is. Zijn liefde, zoals zijn liefde overvloedig in ons hart is uitgestort, zo overvloedig heeft hij ons ook lief. Met diezelfde liefde, met alles wat in hem is. Ja, dus we zijn hem dierbaar, we zijn geliefd door hem. We zijn gewild, we zijn gewenst. We zijn met een mooi Nederlands woord teerbemind. Ja? Dat is de liefde waarmee God ons lief heeft. Wat het betekent om geliefd te zijn door hem. En de vraag is dan, ervaar je dit ook in je leven? Ervaar je die liefde van God in je leven en voel je je ook geliefd door God? Want die liefde is er, die is beschikbaar en hij stort het in ons uit. We worden ook opgedragen door God om lief te hebben met heel ons hart, ziel en verstand en de anderen, de naaste als onszelf. Maar dat liefhebben wordt gevoed door zijn liefde voor ons. Als we naar 1 Johannes 4 zouden kijken, vers 7, dan begint dat met de woorden, geliefde, laten wij elkaar lief hebben. Maar die woorden die worden niet in een vacuüm verteld. Want als we doorlezen, dan staat er, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Kent God, kent de liefde van God. Een paar versen later, in datzelfde hoofdstuk, lezen we, wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief gehad heeft. En wij hebben de liefde die uit God tot ons, en wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. Dus we kunnen lief hebben omdat hij ons eerst lief had. En we hebben zijn liefde gekend, we hebben zijn liefde ervaren, staat hier. Het is niet alleen een soort theoretisch of theologisch feit, dat is het ook, maar we mogen als het ware ervaringsdeskundigen zijn van zijn liefde voor ons. Ja, we mogen zijn liefde ervaren omdat hij ons lief heeft. Dat is wat Gods woord keer op keer zegt. Hij heeft ons lief. We zijn geliefd. Dus heb je inderdaad zijn liefde ervaren? Voel je je geliefd door God? En als dat niet zo is, vraag dan in gebed dat je zijn liefde mag ervaren. Of dat je zijn liefde meer mag ervaren. Ja, of ga na afloop, als er mensen aan de achterkant staan om te bidden, naar hen toe en bid daarvoor. We kunnen altijd meer liefde van God in ons leven hebben, toch? We kunnen nooit genoeg liefde van God voelen in ons leven. Genoeg liefde van God ervaren in ons leven. Je mag vragen voor meer, want er is een onuitputtelijke bron van liefde beschikbaar van God de Vader. Het derde punt is dat je vreugdegevend bent. God de Vader zegt tegen God de Zoon, je bent mijn Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En dat zegt hij ook tegen ons. God de Vader vindt zijn welbehagen in ons. Andere Nederlandse vertalingen zeggen, God vindt zijn vreugde in ons. Dat is nogal wat, niet? God vindt zijn vreugde in ons. Betekent niet dat hij zonder ons niet blij genoeg kan zijn. Dat hij ons daarom nodig heeft. Maar hij is niet alleen gewoon blij met ons, maar hij vindt ook vreugde in ons. Hij is verheugd met ons. En het woord in de grondtekst hiervoor, dat welbehagen, betekent blij zijn met iets of iemand, omdat dat iets of iemand tot vreugde leidt. Ja? Dus wij leiden God tot vreugde, staat hier. Laat dat tot je doordringen deze ochtend. God is verheugd met je, voelt vreugde vanwege jou. En dat woord welbehagen betekent ook dat als je dat naar het werkwoord zou kijken in het Grieks, niet belangrijk verder. Maar als je ernaar kijkt, dan betekent dat dat als je iets goeds in overweging neemt en daarom de moeite waard vindt om te kiezen. Ja? Dus God kijkt en neemt het in overweging en vindt het de moeite waard om te kiezen. We zien dat op een aantal plekken terug in Gods woord, in het Nieuwe Testament. Ja? Het heeft bijvoorbeeld de Vader behaagd om ons het koninkrijk te geven. Daar heeft hij vreugde in, welbehagen in. Het heeft God de Vader behaagd om door de dwaasheid van prediking hen te redden die geloven. Het brengt hem vreugde. Hij heeft dat overweging genomen en het de moeite waard om dat op die manier te doen. Paulus zegt bijvoorbeeld dat het hem behaagt om bij de Heer te zijn en niet langer eigenlijk in dit lichaam te willen wonen. En Paulus zegt dat het hem behaagde om in zijn zwakheden te zijn, zodat Gods kracht door hem volbracht kon worden. En op diezelfde manier heeft God ons lief, heeft God welbehagen in ons. God de Vader acht het de moeite waard om onze Vader te zijn. Het is iets, wij zijn iets dat hem vreugde brengt. Ik mag zelf vader zijn van 3 kinderen. En je kan het ze vragen, misschien dat ze het ook zeggen, weet ik niet. Maar vanuit mijn perspectief gebruik ik dit taalgebruik ook vaak naar mijn kinderen toe. Ja, dat ik van ze hou, dat ze geliefd zijn, dat ze me blijdschap geven. Dat betekent niet dat ik altijd blij ben met hun keuzes. Dat is wat anders. Maar mijn liefde, mijn vreugde voor hun is niet afhankelijk van hun keuzes. Dus ik zeg vaak tegen mijn kinderen als ze 's ochtends wakker worden of wat dan ook. Of Elora die vaak om een knuffel komt. Zeg ik, joh, je bent zo geliefd. Ik ben zo blij met je. Ja. Het is goed dat ze dit horen. En het is goed ook dat ze dat ervaren in mijn acties naar hun toe. Uiteraard, het moeten niet lege woorden zijn. Maar het is ook goed voor ons. Hetzelfde zegt God de Vader tegen ons. En het is niet alleen iets wat we moeten horen, maar ook mogen ervaren van hem. Ja, dus de kern van de doop van Jezus is het beeld van zoonschap. Is het beeld van God de Vader die zegt, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En als we in Christus zijn, dan zegt God dat ook tegen u, jou en mij deze ochtend. Dus hoor dit, hoor deze woorden en laat ze op je inwerken. God wil vandaag dat je hoort dat je zijn geliefde zoon bent. Dat je zijn geliefde dochter bent. En dat hij welbehagen in je heeft. En dat hij vreugde in je vindt. Het zijn prachtige woorden om te horen. En dit welbehagen, dat hoeven we niet te verdienen. En dus kunnen we het ook niet verliezen. In Christus ben je simpelweg zijn geliefde kind in wie hij vreugde heeft. Dus hoor deze woorden vanochtend. Voel deze woorden vanochtend en ervaar ze in je leven. Dit is een waarheid waarin we mogen rusten en waar we tegenaan mogen leunen deze dag. Laten we bidden. Vader, ik dank u zo dat u van ons houdt, Heer. Dat wij uw geliefde kinderen zijn, Vader. Dat u ons tot uw kinderen heeft gemaakt, Heer. Heer, hoewel we ver van u af waren, Heer, en niets met u te maken wilden hebben, Heer, heeft u ons in al uw barmhartigheid en genade tot uw kinderen gemaakt, Vader. Hoe heerlijk is het dat we u als Vader mogen hebben, dat we uw kind mogen zijn, Heer. Dat we de geest in ons hebben die dat ook bevestigt, Heer. Dat we daar niet over hoeven te twijfelen, Heer, dat we dat zijn. Dat we dat mogen weten in het diepst van ons hart, Heer. Heer, maar ik bid ook dat u ons helpt om dat niet alleen feitelijk te weten of theologisch te weten, Heer, maar dat u ons gewoon helpt dat te ervaren van u, Heer. Heer, geef ons deze ochtend een nieuwe uitstorting van uw liefde aan ons, Vader. Heer, ik bid dat we deze ochtend uw liefde ook echt mogen ervaren. Dat we mogen weten in ervaring dat u van ons houdt. Dat we mogen proeven van uw verheugdheid in ons, Heer. Dat we mogen weten dat we teer bemind zijn. Dat u er voor ons bent. Dat u de beste vader ooit bent. Dat u het beste met ons voor heeft. Heer, de hemel hoeft niet open te scheuren, net zoals bij Jezus, Heer, om ons dat duidelijk te maken, Vader. U kunt dat in ons hart doen. Heer, en als we dat vragen, dan zal u dat ook doen, Vader. Heer, ik bid dat deze liefde die u voor ons heeft, de geliefdheid waarmee u ons lief heeft, hier meer en meer een werkelijkheid mag worden in ons leven. Dat het iets mag zijn, Heer, waar we tegenaan mogen leunen op de moeilijke momenten, Heer. Dat het niet alleen een soort ervaring wordt op een zondagochtend, Heer, wanneer we dat uit uw woord horen, Heer. Maar dat als we op maandagochtend wakker worden en de werkdag staat voor de boeg, Heer. Of als de momenten moeilijk worden, Heer. Dat het dan ook is. Dat we dat dan ook mogen voelen. Dat we dat dan ook mogen ervaren, Heer. Heer, help ons als we uw liefde niet duidelijk hebben in ons leven, Vader. Als we ons misschien niet geliefd worden, voelen, Heer, misschien wel niet geliefd door u, misschien wel niet geliefd door onze naaste, Heer. Heer, dan bid ik echt dat u nog meer uw liefde over ons uitstort, Vader. Heer, ik bid dat er voor ons geen onduidelijkheid mag zijn over hoe u over ons denkt, Vader, en wat u voor ons voelt. Dat een meer en meer grotere en mooiere werkelijkheid mag worden in ons leven dagelijks, Vader. In Jezus' naam. Amen.
Tell you right now, it's gonna be alright.